Goedemorgen allemaal. Ook een bijzonder goedemorgen aan de luisteraars die via het internet op een later tijdstip met ons meeluisteren. Onze voorganger die deze avondmaaltijd die we vanochtend mogen vieren, voorgaat is dominee Maliepaard. Achter het orgel zit in dit geval geen Karel Hoek, maar in dit geval Karel van Egmond. Elke ochtend haal ik ze door elkaar. Karel, dankjewel dat je bij ons weer wilde spelen. De avondmaalscollecte is bestemd voor stichting Kinderthuis Horeb in Brazilië. Dus dat is voor de avondmaalcollecte. De bloemen van morgen geven we graag mee aan André. Ik had ze liever aan Annette mee willen geven, want Annette was afgelopen week jarig. Ze was 11 augustus jarig en namens onze gemeente willen we haar toch feliciteren en dat laten blijken met de bloemen. Ja, dan rest maar u nog een gezegende dienst toe te wensen en draag de dienst over aan de dominee.
Goedemorgen allemaal. Wij gaan samen zingen. Onze aanvangslied is een psalm, psalm 118. Daarvan vers 1 en vers 7 in de oude berijming. Psalm 118, 1 en 7. Laten we nu stil worden voor het aangezicht van de God van ons leven. Geprezen zijt gij, Heere, onze God, die we Abba, Vader, mogen noemen door onze Heer Jezus Christus. We verwachten het ook vanmorgen van u, want u bent onze schepper, de schepper van de hemel en van de aarde. En u bent ook degene die trouw houdt tot in eeuwigheid. En u laat niet varen het werk van uw handen. En zo wilt u ons ook vanmorgen groeten. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door ons Heere Jezus Christus in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Laten we even blijven staan, want het volgende lied, denk ik, moet je staande zingen. Het is een loflied, gezang 255. Ere zij aan God de Vader. Alle coupletten.
Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon, eer de Heilige Geest, de Trooster, de Drieëniger in zijn troon. Alleluia, alleluia, de Drieëniger. Ons van alles met bevrijd. Eer zij hem die ons gekroond heeft, koningen in eerlijkheid. Halleluja, halleluja, eer zij het lam gewijd. Ere zij de Heer der Kerk, ere aan de Heer der volken, aard en hemel, loft u wer. Halleluja, halleluja, loof de Koning, heel zijn kerk. Brengen engelen u ter eer. Heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor u neer. Halleluja, halleluja, lof zij u der Heeren.
Het is diep ontroerend dat je zo met de engelen en alle, zeg maar, de lofprijzing ook in de hemel mag inhaken, zal ik maar zeggen. Als wij hier zo samen de lof de Heere toe mogen brengen, dat hij dat in ons hart ook bewerkt. En we zien ook straks het teken en zegel aangericht waarom we hem mogen loven en prijzen. Dat we gekocht en betaald zijn. Daar willen we ons ook vanmorgen helemaal op richten. Zomaar midden in de zomer. Ik denk, wat goed is het dat je juist ook gericht wordt weer op waar het om gaat in de gemeente. Op zijn lijden en sterven en opstanding. Dat je daar ook weer kracht uit mag putten. Hè, onderweg naar zijn heerlijke toekomst. We zijn als gemeente van Jezus Christus bij elkaar. Om volgens zijn opdracht te getuigen van zijn verzoenend lijden en sterven. Laten we eerst luisteren naar het evangelie. Daarin wordt ons verteld hoe de Heer Jezus in de nacht van het verraad het heilige avondmaal instelde. Terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit, gaf hun die en zeide: drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Maar ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Om dit avondmaal te kunnen vieren tot eer van God, tot versterking van ons geloof, moeten we onszelf eerst onderzoeken. Dit betekent dat er een paar best wel indringende vragen op ons afkomen. Leeft er in mijn hart een oprecht berouw over de zonde en ongerechtigheden die ik bewust of onbewust tegenover God en mijn naaste heb begaan? Heb ik om die zonde een afkeer van mezelf en verootmoedig ik mij voor God? Geloof ik de belofte van God dat hij alle verbrokenen van hart wil vergeven, alleen omdat de Heer Jezus Christus voor ons heeft willen lijden en sterven? En ben ik van harte bereid God de Heer lief te hebben en te dienen naar zijn woord, ook al is dat een voortdurend gevecht met Satan, de wereld en mezelf? En verlang ik ernaar in liefde en eensgezindheid om te gaan met mijn naaste? God wil iedereen die door de genade van de Heilige Geest oprecht berouw heeft over zijn zonde zeker genadig aannemen. Wanneer je met heel je hart verlangt om tegen je ongeloof te strijden en volgens al Gods geboden te willen leven, wil hij je graag aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Daar mag je zeker van zijn, zelfs al zijn er tegen je wil nog zonden en zwakheden in je leven. Maar wij waarschuwen iedereen die geen berouw heeft en zich niet wil bekeren, neem geen deel aan het avondmaal, opdat je oordeel niet wordt verzwaard. We gedenken aan het avondmaal dat onze Heer Jezus Christus door de Vader in de wereld werd gezonden. Niet om de wereld te veroordelen, maar om door hem de wereld te behouden. Laten we nu samen zingen gezang 449, gezang 449, vers 1 en vers 3, 449, het eerste en het derde couplet. Laten we samen bidden. Dank u wel, Hemelse Vader, dat u ons op het oog hebt vanmorgen. In en door de Heer Jezus Christus, onze borg en zaligmaker. Dank u dat ook hebt laten zien. En dat u dat in uw woord ook ons komt vertellen, elke keer maar weer als we uw woorden willen lezen, daaruit willen leren, dat we mogen weten, zo bent u. U bent een God van die barmhartigheid uitstraalt, een liefde, een trouw. U bent goedertieren en u bent zo vol met liefde, Heere God, dat we het nauwelijks of niet kunnen beseffen, want als we kijken naar ons leven, dan zeggen we tegen u, maar misschien ook tegen onszelf, dat terwijl het maar niet verdient, want zulke goede mensen zijn we helemaal niet. Waarom doet u dat nou eigenlijk? Heren, we zijn eigenwijs, we zijn ongehoorzaam, we zijn vol met onreine gedachten. We zijn, en dan kan je het zomaar invullen, Heere God, soms schrik je van wat je zegt en wat je denkt. Ben ik dat? Dat mag helemaal niet, maar het gebeurt toch. Er komen allerlei dingen bij je boven. Je handelt niet overeenkomstig, Heere God. Wij, ja, uit onszelf hebben het verprutst, al vanaf het paradijs. En wat is dat dan? Een genade dat u ons opzoekt. En dat u zegt, waar ben je? Mens, hoe is het met je? Ik kom je opzoeken. Hoe komt dat nou allemaal? En dan wilt u zich verbinden aan ons via uw belofte, via uw woord. Heer, wat een geweldige eye-opener is dat, als je dat voor het eerst mag gaan zien en ontdekken in je leven. Dat je mag gaan zingen, Heer, waar dan heen? Tot u alleen. U zult ons niet verstoten. Verstoot Israël niet en wij mogen dat ook beleven. Heer, wat een lofprijzing mag er dan zijn in ons hart. Een lofprijzing van genade, van trouw en van uw kracht. En help ons, Heer, om maar open te staan voor wat u vanmorgen door woord en sacrament tot ons te zeggen hebt, zodat we instrumenten mogen zijn van u, zodat u ons kan gebruiken om ook anderen te bereiken, want we zitten nooit alleen maar voor onszelf. Heer, we mogen juist ook door datgene wat u ons gegeven hebt, anderen bereiken, laten delen, bij de hand nemen. Heer, dat kunnen we niet uit onszelf. We verlangen naar groei ook van onze gemeente, Heere. Maar u wil ons juist heel persoonlijk gebruiken. Om anderen bij de hand te nemen. Om te laten zien dat het de moeite waard is. Heere, wilt u door ons heen dat laten zien? Dat we iets van de Heer Jezus mogen ontvangen, maar ook weer mogen doorgeven. En als je het aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, zegt u, dan heb je het aan mij gedaan. Een beker koud water gegeven. Of iets mogen doen wat betreft kleding. Of op bezoek gaan. Of wat dan ook. Heere, dank u wel dat u ons zo wil gebruiken in uw dienst. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Kroem in vrije gunst alleen. Wilt u vergeven? Wilt u ons aanzien in de Heer Jezus Christus? Stel ons op de rots. Vul ons hart met uw genade, met uw liefde en trouw, met uw waarheid en kracht, met uw Heilige Geest. Zodat we uw woorden mogen indrinken. Zodat het mag landen in ons leven. Zodat we erdoor bepaald worden in onze gedachten, onze woorden, onze daden. Heere God is een wonder. Wilt u dat wonder doen in ons leven? Zo willen we ons aan u toewijden, aan u geven. Geef ook als we de Bijbel openen, dat de dienstknecht hier op de kansel en overal elders het woord geschonken wordt om het evangelie, het geheimenis van Jezus Christus, zo als het ware onder woorden te brengen, dat het zal landen. Zeg van ja, oké, nou gaat bij mij een lichtje op. Nou komt het ook in mijn hart. Heilige Geest, wilt u dat woord gebruiken en breng het aan een hart van een ieder van ons en in het hart. Wilt u geven dat de boze geen voet zal hebben? Het kan zo makkelijk. Dat we afgeleid worden, dat we aan andere dingen gaan denken. Of dat, Heere, bescherm ons. Onze gedachten, woorden en daden, ook deze dienst. Niet alleen nu, maar ook na afloop van, want wilt u toch ook ons weer bij de hand nemen en leiden, dwars door het leven, naar uw heerlijke toekomst. Dank u wel voor deze oase, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, de vorige keer dat ik bij u mocht voorgaan, lazen we uit Hebreeën 7. En we willen nu uit Hebreeën 8 lezen. Dus ik wil een aantal keren met u daarbij stilstaan. Bij het werk van Christus als hoge priester. En waarom dat voor ons van belang is. En zeker ook naar het avondmaal toe. We lezen uit Hebreeën hoofdstuk 8. Het hele hoofdstuk. Daarna zingen we gezang 47, 1 en 3. Gezang 47, 1 en 3. Als antwoord op de schriftlezing. De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit. Zo'n hoge priester hebben wij. Eén die zich gezet heeft aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Hij is een dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel die de Heer heeft opgericht en niet een mens. Want elke hoge priester wordt aangesteld om gaven en slachtoffers te offeren. Daarom was het noodzakelijk dat ook deze iets had om te offeren. Want als hij op aarde zou zijn, zou hij niet eens priester zijn, omdat er hier priesters zijn die volgens de wet gaven offeren. Deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Want zie erop toe, zegt hij, en dat is ook de tekst voor de verkondiging. Want zie erop toe, zegt hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Nu heeft hij echter een zoveel voortreffelijke bediening ontvangen, zoals hij ook van een beter verbond middelaar is. Een verbond dat in betere belofte is vastgesteld. Immers, als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er voor de tweede geen plaats zijn gezocht. Want hen berispend, zegt hij tegen hen, zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet overeenkomstig het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag toen ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te leiden, want ze bleven niet in mijn verbond. En ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heere. Want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En ze zullen beslist niet ieder zijn naast en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen, ken de Heere, want zij allen zullen mij kennen, van klein tot groot onder hen, want ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonde en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Als hij dan spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat verouderd, staat op het punt te verdwijnen. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, maar jij als je het woord van God hoort en het bewaart, om er ook uit te willen en kunnen leven. Halleluja.
Simon and Andreas Riemann. zouden wij anders staan? Hij heeft en zal ons geven. Alles en eeuwig leven.
Na de verkondiging, ons amelied is 246 van de ELB. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. En alles wat dan verder volgt, vers 1, 2 en 3. Want, zegt hij, zie erop toe dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Mozes is twee keer op de berg geweest. Twee keer 40 dagen op de berg Horeb. U weet dat wel, bij de wetgeving. En daar heeft Mozes niet alleen maar de 10 geboden ontvangen en het wetboek. Maar Mozes mocht iets heel bijzonders zien. Hij kreeg iets te zien en dat was voor hem eigenlijk een voorbeeld van wat hij moest gaan maken als hij weer terug was bij dat volk. Dus Mozes mocht iets zien, het voorbeeld van de tabernakel. En de tabernakel was de tent waarin de Heere God wilde wonen te midden van dat volk. U weet dat wel. U hebt vast wel eens een manquette of een afbeelding gezien van de tabernakel. We komen daar straks verder nog op terug. En de Heere God liet hem duidelijk weten dat wat hij moest maken, de tabernakel, dat hij op geen enkele manier iets zelf mocht verzinnen. Dat was eigenlijk best wel mogelijk. Mozes had een geweldige, goede, academische opleiding gehad. Hij was opgegroeid aan het hof. En daar had hij natuurlijk van alles nog wat geleerd en ook gezien. Denk maar aan de tempels die ze daar hadden in Egypte. En wat was dat dan makkelijk om iets over te nemen? Want, zo deden ze het daar ook. Dus kunnen wij dat dan ook doen als we de Heere God willen gaan dienen? Nou, dat mocht op geen enkele manier, op geen enkele wijze. De Heere God legt daar dan ook de nadruk op. Mozes, je moet overeenkomstig wat je ziet, dat voorbeeld, dat zo moet je het gaan maken. Dus de tabernakel hier op aarde is een afbeelding van wat Mozes heeft gezien op de berg. Dan zijn wij natuurlijk wel heel, wij waren er niet bij. Maar wat heeft Mozes nou gezien? Wat is dat dan? Je zou kunnen zeggen, welk model heeft hij dan gezien? Wat heeft hij dan mogen zien? Nou, broeders en zusters, wat hij mag zien, dat is Christus. Dat is de Zoon van God. Ik zal u vertellen waarom dat zo is. Want alles wat in de tabernakel wordt vormgegeven, alles vertelt ons iets van de Heer Jezus, van de Zoon van God. Jezus zegt dat bijvoorbeeld zelf, als hij op aarde is, dan heeft hij het over de tempel, breek deze tempel af, en binnen 3 dagen zal ik hem doen herrijzen. Dan dachten de mensen van, dan heeft het over die tempel van, die tweede tempel van Herodes, maar hij heeft het over de tempel van zijn eigen lichaam. Zo sprak de Heer Jezus over wat hij kwam doen. Hij was immers de hoge priester, dat hebben we de vorige keer ook mogen horen. En Paulus zegt, Daarom, alles wat God is, de volheid van God, woonde in, lichamelijk in de Heer Jezus. Nou ja, je zou kunnen zeggen van de tabernakel, hè, die tent die midden in de woestijn stond, daar woonde God. Daar was zijn aanwezigheid, zijn Shechina. Denkt u maar aan toen Mozes die tabernakel helemaal had gemaakt, dat de heerlijkheid van de Heere dat huis in bezit nam. De Shechina, dat betekent de aanwezigheid van God. Nou, zo was het ook met de Heer Jezus. In hem woonde heel de volheid van God lichamelijk, zegt Paulus. En als we kijken naar Johannes 1, en Johannes 1 vertelt ons over kerst, dan lezen we: het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En dan staat er eigenlijk: hij heeft onder ons getabernakeld. Dat is het woord wat Johannes gebruikt. Meer dan de tempel is hier. Meer dan de tabernakel is hier. Jezus zelf heeft onder ons gewoond. Als getabernakeld. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. En de heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. En daarom kon de Heer Jezus ook zeggen: wie mij gezien heeft, die heeft God de Vader gezien. En wat is het dan mooi, hè? We zijn ook met de Bijbelstudie bezig geweest met de Openbaring, dat je op een gegeven moment leest in Openbaring 21 over het nieuwe Jeruzalem. En in het nieuwe Jeruzalem was geen tempel. Je zag daar geen tempel, geen tabernakel. Waarom niet? Omdat de Heere God zelf de tempel is en het Lam. Dus daarom heb je geen andere tempel meer nodig, geen andere tabernakel meer nodig. Want de Heer zelf is, als het ware, datgene wat die tabernakel ons wil vertellen. Dus alle dingetjes van die tabernakel, die tempel, en ook later de tempel, vertelt ons iets over de Heer Jezus. En dat is zo mooi. En daarom kan je zeggen van, daarom is het zo goed om daar ook samen iets van te willen gaan leren. Want als wij gaan ontdekken hoe dat nou zit met die tabernakel, we hebben het de vorige keer gehad over de hoge priester. Nou, de hoge priester doet dienst op aarde in die tabernakel. Maar de Heer Jezus is een betere hoge priester. En hoe zit dat dan, broeders en zusters? Nou, dat is heel mooi en daarom willen we eigenlijk daarvan morgen, maar ook de tijd die volgt, toch weer een stapje verder mee kunnen komen. En leren zien wat dat dan te maken heeft met waarom wij het Heilige Avondmaal vieren. En waarom we dan in Gods aanwezigheid komen en zijn. Want dat is natuurlijk wel zo. Weet je, die tabernakel, die was opgericht door de Heere God. En niemand mocht, ja alleen in de voorhof, maar niemand mocht die tent binnenkomen. Dan mocht alleen de priester zijn. En helemaal niemand, behalve de hoge priester, die mocht dat tweede gedeelte van die tempel of die tabernakel binnenkomen. Het heilige der heiligen. Waar de ark stond. Met het verzoendeksel erop. En die engelen daarboven, de cherubijnen, de cherubim. En waar in die ark daar lag. Ja, wat lag daar? Hij was niet leeg, maar daar lagen de 10 woorden, de 10 geboden, de 2 tafelen, stenen tafelen. En er lag ook die staf van Aaron die gebloeid had en later ook dat kruikje manna. Maar dat lag allemaal onder het verzoendeksel. Dus ook de 10 geboden, je zou kunnen zeggen, worden door dat verzoendeksel en wat daarop gebeurt bepaald. Als we nou eens kijken naar de tabernakel, u moet dat maar eens lezen vanaf Exodus 25, is goed. He? We hebben de Bijbelstudie over gehad, maar niet iedereen was daarbij aanwezig. Dus degene die dat niet hebben meegemaakt, maar misschien hebt u het wel eens op een andere manier gelezen. En toch is het goed, ook al heb je de Bijbelstudie gehad, om toch weer eens even te kijken naar Exodus 25 en volgend. Want daar zien we hoe Mozes aan de slag gaat met die opdracht van Kijk, zo heb je het gezien, een voorbeeld getoond op de berg. En zo ga je het uitwerken. Het is zo mooi, hè, van... De Bijbel noemt het ook wel een schaduw. Dus die tabernakel is een schaduwdienst van de werkelijkheid. Nou, als je nou kijkt naar een schaduw. Nou, kijk eens. Als de zon schijnt en ik loop in de zon, dan zie ik mijn schaduw. Precies, mijn schaduw. En zo is het met jullie ook. En als je een hand in de zon, dan zeg je, hey, dit is mijn schaduw. De schaduw van mijn hand. Dat is wel een schaduw. Dat is niet de werkelijkheid. De hand is de werkelijkheid. En die hand die geeft een schaduw. Mijn lichaam geeft een schaduw op de aarde. Zo kon je zeggen van Christus, de Zoon van God, in wie alles naar voren komt, die laat zijn schaduw als het ware vallen op de aarde. En die schaduw, die krijgt vorm in de tabernakel, in de tent waarin God wil wonen. Nou, als je dat gaat zien, dan wordt het heel interessant. Want waarom wordt het heel interessant? Nou, als je dat gaat lezen, dan is het eerste wat Mozes mag zien, dan zou je kunnen zeggen, heb je daar even je gedachten met de tabernakel, het plaatje, ja, die buitenkant, die witte omheining, weet je wel, waarin 20 pilaren, 10 en 10 en dan weer 20 pilaren waren, was heel hoog. 2,5 meter, moet je zich voorstellen. Kan u niet overheen kijken. Dus met andere woorden van, je zou kunnen zeggen van, nou als je, zo begint de bouw toch ook, als een bouw met een huis, dan begint hij eerst een hek eromheen te zetten, want je mag er niet in. En dan de rest, maar de Heere God geeft een andere opdracht. Wat wordt het eerst getoond? Dat is eigenlijk de ark. De ark met het verzoendeksel. Dat toont de Heer in het eerst. En dat wordt ook het eerst opgericht. Niet de buitenkant, maar je zou kunnen zeggen het hart van die tabernakel. En dat vind ik zo mooi als je daar eens over nadenkt. Want weet je, toen de mens in de zonde viel, waar begint God dan mee? Met de belofte van dat er iemand komt die de kop van de slang zal vermorzelen. En gaandeweg heeft de Heere God in zijn genade laten zien hoe hij wil verkeren met de mensen. Denk maar aan Abraham die zijn zoon moest offeren. God zal zelf voorzien van een lam ten brandoffer. En zo wordt dat duidelijk gemaakt dat de Heer God omgang wil hebben met zondige mensen via dat offer. Via het bloed van het offerlam. En dat er op geen enkele andere manier, geen enkele andere wijze, dat je bij God kan verkeren dan op grond van de verzoening door het offerlam. En op grond van het feit dat één mens is die verzoening komt aanbrengen. Dat is de hoge priester. Die als enig het heilige der heiligen mocht binnengaan. En die met het bloed van het offerlam dat op het verzoendeksel sprenkelde, waardoor God de zonde niet meer zag. Hij reinigt je van alle zonde. Hij doet die zonde weg. Zo wil God verkeren met mens. Zondige mens. Door het bloed van het lam. En zo mag je ook naar die 10 geboden kijken. Die 10 geboden zitten als het ware onder de bescherming van dat bloed. Wij kunnen uit onszelf die geboden niet houden. Als je het los van de verzoendeksel haalt, dan wordt het een, je moet dit en je moet dat en je moet zus en je moet zo. Daarin word je alleen meer maar ellendiger. Je wordt schuldiger. Want wie de hele wet probeert te houden, maar zelfs op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. U en ik kunnen het helemaal niet. Alleen, als we leven uit die verzoening, dan hebben we gelezen, dan komt de wet in je hart. Dan gaan we van binnenuit, onder de bedekking van de verzoening, gaan we door de Heilige Geest ook iets van gehoorzaamheid leren. En zo kan je zeggen van, zo wil de Heere God dus door die tabernakel ons juist iets leren over de Heere Jezus. Want dan zie je al die andere dingen. En elke keer als er weer een voorwerp is, nou ja, noem eens een voorwerp. Denk maar aan die grote, die mode menorah, die zevenarmige kandelaar. En Jezus zegt, ik ben het licht ter wereld. Wie mij volgt zal nimmer meer in de duisternis wandelen, maar het licht des levens hebben. Dan kom je verderop en dan zie je dat reukofferaltaar, dat staat voor het voorhangsel en dat is een teken van gebed. Nou, zo mag je als het ware leren ontdekken wat, hoe dat is met de weg die God met Israël gaat. En dat als het ware als een voor, als een, nee, het is een afbeelding van datgene wat de werkelijkheid in Christus is. En in Christus vinden we de werkelijkheid zelf. Nou is het zo dat, en dat lezen we ook uit de Bijbel, dat als de Heere God zegt van, je moet de dingen maken naar het voorbeeld overeenkomstig datgene wat je gezien hebt op de berg, dat dat dus betekent voor hen, maar ook voor ons. Elke eigenwillige godsdienst is uit de boze. Elk ding die wij denken te verzinnen van, nou, we zijn klein, jongens, laten we dit eens doen. Misschien helpt dat. Er waren twee zonen van Aaron. En die waren priesters. De een heette Abihu en de andere heette, en dan kwam ik even kijken, dat is Nadab. En die dachten dat ze de Heere God gingen dienen. En wat deden ze? Ze mochten natuurlijk bij de Heere God komen. Ze hadden een pan met vuur. En ze liepen zo dat heilige binnen. En ze gingen voor Gods aangezicht, als het ware, dat doen. Maar de Heere God had hun dat niet geboden. En ten tweede, ze kwamen met vreemd vuur voor Gods aangezicht. En wat betekent dat dan? Nou, de Heere God had toen alles klaar was, die tabernakel, had hij zelf het vuur gegeven op het brandofferaltaar. Dat brandofferaltaar dat aan het begin in de voorhof stond, waar de dieren werden geofferd, daar had de Heere God zelf het vuur op het altaar gegeven. En daar namen men kooltjes af. En die deed men in een pan. En dan ging men naar binnen, ook de hoge priester. En dat deed men reukwerken op. En dan was dat als het ware een beeld van, ik kom voor Gods aangezicht met gebed. He, reukwerk, denk maar aan het reukofferaltaar. Maar dan moest je wel de kooltjes van het altaar nemen die God had gegeven. Je zou kunnen zeggen van, alles wat God geeft, dat mag je gebruiken in zijn dienst. En daarom, en dat deden ze niet. Het was een eigenwillig. Ze dachten zelf, ze gingen er zelf iets bij doen. Misschien was er iemand naar het barbecuen. En die dacht van, laten we ze, we hebben kooltjes en we doen dat, met andere woorden, we brengen de wereld binnen de kerk. En ze moesten het met de dood bekopen. Een ander voorbeeld, koning Uzzia. Een van de koningen uit het huis van David. Hij mocht regeren, maar hij mocht niet dat heilige binnengaan. Hij mocht ook niet dat doen wat die priesters alleen mochten doen. Maar hij deed het toch. Hij was eigenwijs. Hij denkt, ik ben koning, dus ik ga mooi dat doen. Ik wil dat gewoon. En hij ging het heilige binnen, die tent voorop binnen. Dan was er een voorhangsel, ging die binnen. Daar stond aan het eind, voor dat tweede voorhangsel, stond er dat reukofferaltaar. Mocht alleen de priester doen, twee keer op een dag, of de hoge priester. Denk maar aan Zacharias, hè, de vader van Johannes, die was daar ook binnen. Wat gebeurt er nou? Hij deed het, de hoge priester en de priester zegt, niet doen, dat mag niet. Wat doe je hier? Hij doet het toch. En God slaat hem op dat moment met melaatsheid. Want hij brandt zich aan iets heiligs. Je kan dus aan heilige dingen je branden, hè. Dat beseffen we niet altijd, maar God is een heilig God. Waaraan zien we dat? Bijvoorbeeld als je buiten die tempel staat en die tabernakel, wat kom je dan tegen? Dan kom je een heel groot wit doek tegen. Een omheining. Je ziet God niet. Je loopt als het ware, dat wil vertellen, wit, heiligheid, reinheid. Je komt in contact met een heilig en rein God. Er was maar één weg waardoor jij binnen dat voorhof kon komen. Dat was de deur. Het is niet voor niets dat Jezus zegt, ik ben de deur. Ik ben de weg tot God. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Alleen maar door die ene deur, de Heer Jezus Christus, kunnen we God naderen zoals we vanmorgen God mogen naderen. Alleen maar door het offer van de Heer Jezus Christus. Alleen maar door die ene hoge priester die op Goede Vrijdag met het bloed, niet van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed is binnengegaan in het heilige der heiligen. En daar dat ene offer heeft gebracht. Waardoor je gereinigd bent, geheiligd bent. Waardoor je leven mag. Als je dat gaat beseffen, dan kom je onder de indruk van de heiligheid van God. Wie bent u, Heer God? Dat we zo. Maar Jezus zegt, kom maar, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En dat is zo mooi, hè? Dan ga je met hem, ga je helemaal tot aan de troon van de genade. Want toen hij stierf, wat gebeurde er toen? Toen scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. Weet je wel? De weg is geopend. De weg tot God is geopend doordat de Heer Jezus een nieuwe en levende weg heeft ingewijd in zijn lichaam, in zijn lijden en sterven en door zijn bloed. Zo is hij gekomen voor het aangezicht van God en heeft voor ons verzoening gedaan. En als je dan tot God nadert, dan mag je weten, alleen door hem kunnen we vrij zijn, alleen door hem kunnen we leven uit zijn genade. En als we dan straks het avondmaal genieten mogen, dan zijn we soms misschien wel best onder de indruk van Gods heiligheid en tegelijkertijd van Gods barmhartigheid. Want Jezus zegt, neem en eet, dit is mijn lichaam. Weet je wel, dit is de nieuwe en levende weg. En als we onder die bescherming mogen staan, dan hebben we het leven. Dan mag je weten wie hij is. Weet je wat zo mooi is? Toen Jezus 12 jaar was, ging hij voor het eerst, dan moest hij voor het eerst mee naar de tempel. Want hij was als het ware voor de wet volwassen, ja, bar mitzwa. 3 keer per jaar moesten de mannen in ieder geval in het voor Gods aangezicht komen. En dan is hij in de tempel. Je kent dat wel met Pascha. Zijn vader en moeder gaan weer weg. En dan is, waar is Jezus? 3 dagen later vinden ze hem in de tempel. Dan zegt hij, weet u niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? En dat is ook zo. Maar Jezus is zelf nooit binnen die tempel geweest. Ja, alleen in de voorhof. Hij heeft zelf nooit binnen het heilige is hij geweest. Laat staan in het heilige. Dat aardse, dat was voor andere priesters. En toch is hij degene geweest die alles heeft vervuld. Alles heeft volbracht. En daaruit mag Israël, allen die in Israël wonen, mag leven. Het is een nieuw verbond in mijn bloed, hè? Met Israël. En wij mogen erbij horen. Wij delen in dat nieuwe verbond. We delen in die nieuwe weg. En is dat nou afhankelijk alleen van vandaag? Nee, als u morgen thuis bent, dan mag u in de stilte, misschien aan tafel als je zit te bidden, of alleen, dan mag je naderen met vrijmoedigheid tot de troon van de genade. Helemaal, helemaal daar waar God woont en troont. Dat hoef je hier niet, dat is niet afhankelijk van hier. Dat mag je ook thuis. En dan weet je, er is één iemand die er voor mij is. Dat is de hoge priester, die draagt mij op zijn hart en op zijn schouders. Hij bidt en pleit voor me. Als ik het moeilijk heb, dan kijk samen, dat is fijn, maar je bent wel eens vaak alleen. Dan is hij er ook. En zo mag je toetreden met vrijmoedigheid tot de troon der genade. Maar laat het ook vandaag zijn, met een hart dat gereinigd is. En een geweten dat gereinigd is van het besef van kwaad. Elk kwaad, elke zonde. Bij de toetreden mag je belijden en afleggen. Zodat je geweten, je hart helemaal rein zal mogen zijn. Zo mogen we verder gaan. Zo wil de Heere ons bij de hand nemen. Dwars door het leven heen. Op weg naar dat moment dat we het zullen zien. Geen tempel meer, maar het Lam. En God zelf. Dat is de tempel. Amen. Laten we samen danken. Heer Jezus, dank u wel dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in dat hemelse heiligdom door het bloed van Jezus, door uw eigen bloed. En langs die nieuwe en levende weg die u voor ons hebt ingewijd. Door het voorhangsel, dat is door uw vlees. En omdat u er zelf bent, zo mogen we naderen vanmorgen tot u. Heer, waar dan heen? Tot u alleen. Geef dat we dat doen met een echt oprecht hart. Dat we niet twijfelen zullen. En als we wel twijfelen, Heer, wil het vergeef, maar wegnemen. Geef ons de zekerheid van het geloof. En wil ons hart ook zo reinigen van een slecht geweten. En dat we mogen zien op de doop, op ons lichaam gewassen met rein water. Heere, dank u wel dat we zo in uw tegenwoordigheid mogen zijn. Neemt u ons bij de hand en voert u ons straks aan de maaltijd van dat nieuwe verbond in uw bloed. Van die nieuwe weg, de waarheid en het leven. We bidden u dat in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we krijgen nu gelegenheid om uw gaven te geven. Nadat we dat gedaan hebben, gaan we staan. Beleiden we ons geloof als inleiding op het tweede gedeelte van het formulier om het avondmaal met elkaar te vieren. Dus allereerst nu de collecte. En dan gaan we ons geloof belijden. Met allen die bij de gemeente van de Heer Jezus behoren, vroeger, vandaag en morgen, belijden we. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En onze Heer Jezus Christus, Gods enig geboren Zoon, onze Heer. Hij is ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus, is hij gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gaat u zitten. Wij vervolgen het tweede gedeelte van onze samenkomst, onze kerkdienst, door het lezen van het tweede gedeelte als inleiding op de werkelijke viering. Trouwens, dit hoort ook al bij de viering, want we willen graag weten waarom we de dingen doen. Hij, waarachtig God en waarachtig mens, heeft van het begin tot het einde van zijn leven op aarde de toorn van God over onze zonden, waaronder wij eeuwig hadden moeten bezwijken van ons gedragen. Gebogen onder deze zware druk was hij in de hof van Gethsemane dodelijk bedroefd, zodat zijn zweet in grote druppels als bloed op de aarde viel. Hij werd in de hof gebonden om ons te ontbinden, vrij te maken. Hij werd met hoon en laster overladen om te zorgen dat wij nooit te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, zodat wij voor Gods rechterstoel zouden worden vrijgesproken. Hij nam de vloek die op ons lag van ons over, om ons met zijn zegen te vervullen. Aan het kruis heeft hij zichzelf naar lichaam en ziel vernederd tot in de allerdiepste verdoemenis en angst van de hel. toen hij riep met luide stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zodat wij door God aangenomen nooit door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij door zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige verbond van genade en verzoening volkomen vervuld. Toen hij zei: het is volbracht. En daar zingen we ook over, 358, gezang 358, het eerste couplet. Avondmaal verzekert ons dat we alleen op grond van dat ene volmaakte offer van onze Heer Jezus Christus zalig kunnen worden. Het avondmaal is een teken en zegel van zijn waarachtig liefde en trouw voor ons. Hij wilde lijden en sterven voor mensen die de eeuwige dood hadden verdiend. Zo verwierf hij voor ons de Heilige Geest die levend maakt. Hij De Geest wijst ons op Jezus, door wie wij in plaats van onze dood het leven, in plaats van onze schuld de gerechtigheid, in plaats van onze onreinheid de heiligheid, in plaats van onze verlorenheid de heerlijkheid ontvangen. Luther noemde dat een vrolijke ruil. Hij ruilt alles. Hij neemt alles van ons en wij krijgen door de Geest alles van hem. Door de Geest worden wij als leden van het lichaam van Christus, de gemeente in ware liefde, als broeders en zusters, met elkaar verbonden. Paulus zegt het zo, omdat het één brood is, zijn wij, hoeveelen ook één lichaam, we hebben allen deel aan dat ene brood. Wanneer we straks het avondmaal vieren, mogen we ook met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus. Naar de bruiloft van het Lam in de volmaaktheid van Gods Koninkrijk, waarin God alles zal zijn in allen. Laten we nu in diepe eerbied tot God gaan en bidden. Barmhartige Vader en God, dank u wel dat we deze maaltijd van u mogen ontvangen. We gedenken aan deze maaltijd dat verzoenend lijden en sterven van uw geliefde Zoon, Jezus Christus. En we vragen u, wilt u met dit avondmaal door uw Geest bewerken dat we ons hoe langer hoe meer met vertrouwen aan onze Heer Jezus Christus zullen overgeven. Geef dat wij in onze zwakheid met hem als het enige hemelse brood gevoed worden. Versterk ons in dat geloof dat u onze genadige Vader bent. En dat u ons onze zonde op rekening van de Heer Jezus heeft geschreven. U zorgt voor ons als uw geliefde kinderen en erfgenamen en alles wat we naar lichaam en ziel nodig hebben. Schenk ons uw genade, Heere, omdat wij niet in de zonde blijven liggen, maar in Christus leven. Hij en ons geeft ons de kracht om, ook wanneer er moeite, verdriet en verdrukking in ons leven komen, de Heiland vol vertrouwen na te volgen en hem met vreugde en dankbaarheid te dienen. Geef dat we onszelf verloochenen en onze Heiland belijden. Leer ons ook te midden van de nood van deze wereld met verlangen hem te verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken. Doe ons uitzien naar uw koninkrijk, waar hij met ons het bruiloftsmaal van het Lam zal vieren. Dit bidden wij u, genadige Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn belofte altijd voor ons bidt als de hoge priester en die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Broers en zusters, verheft nu uw harten in de hemel. Want daar is Jezus Christus in heerlijkheid aan de rechterhand van de Vader. Twijfel niet, maar geloof dat u door de werking van de Heilige Geest net zo zeker met zijn lichaam en bloed gevoed en versterkt wordt als u het brood en de wijn uit zijn hand ontvangt vanmorgen. Komt nu, want alle dingen zijn gereed. En als inleiding zingen we nog vers 2 en 3 van gezang 358. Zusters, het brood dat wij breken is gemeenschap met het lichaam van de Heer Jezus Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer is gegeven tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze heiland is vergoten tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Apostel Johannes, die zegt: we wandelen in het licht. Ik wandel in het licht. Als we zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en we toch in die duisternis wandelen, dan liggen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in dat licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander. En dan komt het: en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Het bloed van Christus reinigt ons van alle zonden. Dus dat betekent dat je niet meer met je zonde hoeft blijven rondlopen. Hè? Je mag als het ware de Heere belijden. En dan mag je echt weten, ook de zonde van vroeger. Hè? Van, soms denk je van, oh ja, vroeger jeugd enzovoort. Dan mag je bij de Heere neerleggen. En dan mag je dat belijden en hij neemt het weg. Reinigt. Zoals het bloed in het heilige der heilig op die verzoendeksel gesprenkeld wordt. En God reinigt dan alle zonden. En overal van de tabernakel werd dat bloed gesprenkeld. Er was geen zonde meer te zien. En zo mogen we leven uit de reiniging
van het bloed van Christus. Door het nieuwe verbond in zijn bloed. Daar mag je van zingen, dat doen we staande. En dat is een psalm. Psalm 103 en 9e couplet als ons laatste lied. Psalm 103, vers.
Mag ik a cappella? Ik vind het fijn om mee te zingen.
Als jij een beetje wil meehelpen om de toon te houden, dan mag dat. Ja. Ik, ja. Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou zijn shalom, zijn vrede.
Amen, amen.